Stel je nou eens voor dat je vanaf morgen de verantwoordelijkheid krijgt over een compleet nieuwe collega. En op papier is dit echt de meest fenomenale werknemer die je maar kunt wensen.
Zo eentje die nooit klaagt, neem ik aan.
Precies. Deze collega draait letterlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week door, heeft nog nooit van een burn-out gehoord, verwerkt bergen data in secondes en vergeet gewoon helemaal niets van wat er de afgelopen 10 jaar in het bedrijf is besproken.
Ja, dat klinkt als de absolute droom voor elke manager, toch?
Zeker, maar er is één gigantisch probleem. Deze nieuwe ster-collega heeft werkelijk nul gezond verstand.
Ah, ja, daar ga je al.
Ja, hij voelt de spanning in een vergaderkamer absoluut niet aan, snapt echt helemaal niets van bedrijfspolitiek en als je hem een opdracht geeft, stopt hij simpelweg nooit uit zichzelf.
Ja, hij heeft geen ingebouwde rem, zeg maar.
Precies, dus als je hem vraagt om de efficiëntie te maximaliseren, ontslaat hij, bij wijze van spreken, gewoon het hele team om kosten te besparen. Simpelweg omdat niemand hem ooit expliciet de ethische grenzen heeft uitgelegd.
En dat gebrek aan menselijk oordeelsvermogen, maar dan wel gecombineerd met briljante executiekracht, dat is precies wat de huidige transitie in het bedrijfsleven zo enorm fascinerend maakt, maar ook heel riskant. We hebben het over systemen die sneller handelen dan wij kunnen knipperen, maar die de wereld echt 100% binair bekijken.
Nou, welkom bij deze nieuwe diepgaande kennisverkenning. Ik ben blij dat je er bent, want we duiken vandaag in een stapel echt ongekend boeiende bronnen van transformatie-expert Rob van Linda. We gaan zijn visie analyseren uit zijn nieuwste boek Human Before the Loop.
En dat boek heeft hij dus in een bizar kort tijdsbestek geschreven. Hè? 2 dagen.
Deze concepten uit het Flow OS framework uit en we kijken naar harde testresultaten van autonome agentic swarms die ook echt daadwerkelijk zijn gebouwd in platformen zoals Taskade.
Ja, het is niet alleen maar theorie meer, het gebeurt al.
Precies. En het doel van onze sessie vandaag is om jou, de luisteraar, te helpen begrijpen waarom die overstap naar agentic AI, dus autonome AI-systemen die zelf beslissingen nemen en acties uitvoeren, waarom dat dus echt niet de zoveelste software-update van de IT-afdeling is.
Nee, het is echt de creatie van een compleet nieuwe afdeling van niet-menselijke werknemers.
Exact. Oké, laten we dit even uitpakken. Want waarom is dit voor jou nou relevant? Kijk, of je nou een team leidt, code schrijft of gewoon probeert te overleven in deze wereld vol AI-hypes. Dit gaat fundamenteel over hoe jouw toekomstige werkplek wordt ingericht en over waarom menselijke voorbereiding nu letterlijk het verschil maakt tussen een enorme efficiëntieslag en, nou ja, een totale bedrijfsramp.
Ja, en om de omvang van zo'n mogelijke bedrijfsramp te vermijden, dwingen die bronnen ons eigenlijk om eerst even naar het verleden te kijken. Bedrijven hebben namelijk een best wel hardnekkige neiging om bij grote technologische verschuivingen in een soort copy-paste-valkuil te stappen.
De copy-paste-valkuil, hoe bedoel je dat precies?
Nou, Van Linda beschrijft in zijn werk 3 grote transformatiegolven. We begonnen jaren geleden met de agile transformatie. Dat veranderde heel fundamenteel hoe we ons werk organiseerden. Daarna werden we overspoeld door de digitale transformatie. Dat veranderde wat we als organisatie eigenlijk aanboden of waren.
En nu zitten we dus in die 3e golf?
Precies, de golf van agentic AI. En dat verandert wie het werk daadwerkelijk uitvoert.
Maar bij die eerste 2 golven ging het dus al heel vaak mis, lees ik in de bronnen. Dat brengt me bij een statistiek van McKinsey die me echt even liet schrikken. 70% van de agile transformaties faalt gewoon.
Ja, 70%. Laat het even bezinken.
Echt ongekend. En het interessante is dus dat dit niet aan de theorie ligt. Bedrijven kopen gewoon een framework. Ze implementeren de Scrum Guide. Dwingen letterlijk iedereen om elke ochtend een kwartier staan te vergaderen rond een bord met post-its. En dan verwachten ze opeens een wonder.
Ja, magic happens, denken ze dan.
Ja, maar de onderliggende bedrijfscultuur, de apenrots, de drang naar controle, de enorme angst om fouten te maken, die blijft gewoon volledig onaangeroerd. De bronnen gebruiken hier echt een prachtige metafoor voor. Digitalisering maakt van een rups simpelweg een snellere rups.
Terwijl je eigenlijk wil dat het een vlinder wordt.
Precies. Echte transformatie vereist dat die rups een vlinder wordt. Een wezenlijk ander organisme.
En als we dit nou even in het grotere plaatje plaatsen, dan zien we waarom dat gebrek aan een echte culturele transformatie nu pas echt heel gevaarlijk wordt.
AI is namelijk, en dit is heel belangrijk, geen magische pleister die een dysfunctionele bedrijfscultuur even repareert. AI is een meedogenloos vergrootglas.
Oh, dus het maakt de slechte dingen alleen maar groter.
Ja, absoluut. Kijk, bij agile of digitale transformaties kostte een slechte cultuur vooral tijd, frustratie en geld. Het project liep uit, de budgetten gingen over de kop, maar je bedrijf overleefde het uiteindelijk wel.
Het was traag.
Ja, maar autonome agenten daarentegen, die werken op een schaal en met een snelheid die we echt nog nooit eerder hebben gezien. Heb je een cultuur van micromanagement en hele onduidelijke communicatie, dan zullen die autonome agenten die dysfuncties in een fractie van een seconde door al je systemen en al je afdelingen versterken.
Wauw. Het voelt een beetje alsof we een peperdure Formule 1-auto hebben gekocht en we geven de sleutels aan iemand die zijn hele leven alleen nog maar met paard en wagen op een zandweg heeft gereden. De technologie is waanzinnig, maar de bestuurder is er gewoon totaal niet klaar voor.
Dat is een hele goede vergelijking.
Maar wacht even, als managers nu al moeite hebben met het loslaten van controle bij hun menselijke werknemers, mensen die ze gewoon in de ogen kunnen aankijken bij de koffieautomaat, hoe gaan ze dan in hemelsnaam het stuur uit handen geven aan een of ander onzichtbaar algoritme?
Nou ja, dat is dus precies de kern van het probleem. Het vereist wat de bronnen een open foutencultuur noemen. En dat is hier echt niet zomaar een corporate modewoord.
Nee. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit dan?
Neem bijvoorbeeld de nieuwe realiteit waarin medewerkers ineens MCP-configuraties moeten gaan schrijven.
Wacht, MCP, dat is dat Model Context Protocol, toch?
Ja, exact. Dat is eigenlijk de set met instructies die bepaalt wat een AI wel en niet mag aanraken in de bedrijfsnetwerken. Maar dat is een vaardigheid die 3 jaar geleden nog niet eens bestond. Mensen gaan daar fouten in maken, dat is onvermijdelijk.
Ja, logisch. Niemand is daar nog een expert in.
Nee. Maar als je bedrijfscultuur dicteert dat fouten keihard worden afgestraft, dan gaan werknemers die configuratiefouten dus proberen te verbergen. En kijk, een verborgen fout in een Excel-sheet is vervelend. Maar een verborgen fout in de configuratie van een zwerm autonome agenten die opeens volledige toegang heeft tot al je klantdossiers, dat is gewoon een absolute tijdbom.
Oké. Dus een veilige omgeving waarin de mens fouten mag maken, is eigenlijk voorwaarde nummer 1. Maar laten we even aannemen dat een bedrijf dat voor elkaar heeft. De cultuur is geweldig, super transparant en open. Hoe breng je die hele abstracte menselijke waarde vervolgens over op een machine? Wij als mensen absorberen cultuur heel organisch. We horen hoe een collega over een klant praat. We zien de lichaamstaal van de baas als er paniek is. Maar een AI drinkt geen koffie en ziet geen gezichtsuitdrukkingen.
Nee, klopt. En hiervoor introduceert het Flow OS Framework een heel mooi concept genaamd OrcDNA. Denk hierbij eigenlijk aan de constitutional layer, ofwel de absolute grondwet van je organisatie.
Een grondwet voor AI?
Ja, de basisregel is heel simpel. Voordat een AI-agent ook maar 1 taak, hoe piepklein ook, mag uitvoeren in het netwerk, erft hij verplicht dit OrcDNA. Het is dus geen handleiding voor wat de agent moet doen, maar een stelsel van regels voor hoe de agent moet denken en beslissen.
Dus we vertellen ze niet welke knoppen ze moeten indrukken, maar we geven ze een soort moreel kompas mee. Ik las in de bronnen trouwens ook over een zogenaamde readiness gate. Een soort stoplichtmodel voor het leiderschap, voordat ze hiermee überhaupt mogen starten. En dat werkt echt fascinerend.
Ja, vertel.
Het is dus geen technische test, maar echt een menselijke test. Stel je voor, je vraagt aan de voltallige directie. Als we moeten kiezen tussen de allerhoogste kwaliteit leveren of het halen van een keiharde deadline, wat wint er dan? En als de helft van de directie kwaliteit roept en de andere helft deadline, dan springt dat readiness stoplicht direct op rood.
Mooi is dat, hè? Het legt direct de pijnpunten bloot.
Ja, de boodschap is dan gewoon: jullie identiteit is niet coherent. Bouw in deze staat absoluut geen autonome agenten, want de AI raakt direct in de war en gaat super onvoorspelbaar gedrag vertonen.
Die readiness gate dwingt het management inderdaad om echt kleur te bekennen. En pas zodra het licht op groen staat, begint het proces van de 5 stappen van het OrcDNA. Laten we eens kijken hoe dat in de praktijk werkt, in plaats van alleen maar lijstjes af te vinken.
Ja, laten we dat doen.
Stel, een agent krijgt de taak om klachtenafhandeling en restituties te doen. Bij stap 1 definiëren we wie zijn we. Misschien is het antwoord dan: wij zijn een premiummerk dat klantrelaties boven alles stelt.
bij stap 2. Hoe denken we? Hier bepalen we de prioriteiten.
Dus als de agent twijfelt over een vergoeding, kiest hij dan voor het minimaliseren van de kosten of voor de maximale tevredenheid van de klant?
Exact. Stap 3 gaat over handelen. Wanneer mag de agent zelf beslissen en wanneer moet hij escaleren naar een menselijke manager? Stap 4 bakent de absolute rode lijnen af. Wat beschermen we? Bijvoorbeeld, de agent mag echt nooit onder geen beding klantdata buiten een specifiek systeem delen.
En hier wordt het pas echt interessant. Want eerlijk is eerlijk, dit klinkt voor mij nog steeds heel erg als die holle kernwaarden die je in de gangen van kantoren op van die glimmende posters ziet hangen. Dingen als wij zetten de klant centraal of wij innoveren met passie.
Ja, de klassiekers.
Ja, precies. En kijk, een mens snapt de nuance van zo'n poster wel zo'n beetje. Maar een robot interpreteert dat letterlijk. Hoe voorkom je nou dat dit org-DNA gewoon een verzameling corporate speak wordt waar een large language model helemaal in vastloopt?
En dat brengt ons bij de absoluut cruciale vijfde stap, de vertaling. Je kunt namelijk niet tegen een machine zeggen, wees empathisch. Dat is voor een AI onbruikbare, ambiguë data. Je moet dat vertalen naar harde, binaire logica die echt geen enkele ruimte laat voor interpretatie.
Heb je daar een voorbeeld van hoe dat eruit ziet in code of configuratie?
Zeker. In de configuratie ziet die vertaling er bijvoorbeeld zo uit. Als uit de sentimentanalyse van de inkomende e-mail blijkt dat de klant boos is en de wachttijd voor een antwoord is inmiddels langer dan 24 uur, dan negeer je het standaardprotocol en escaleer je de ticket direct met de prioriteitstag hoog naar een menselijke medewerker.
Ah, duidelijk. Als X en Y, dan Z.
Precies. Je bouwt kristalheldere, machinaal leesbare vangrails. Dit org-DNA is dan ook echt absoluut geen eigendom van de IT-afdeling. Het is de verantwoordelijkheid van de hele organisatie om deze regels heel scherp op te stellen.
Oké, ik ben mee. We hebben de bedrijfscultuur op orde. En we hebben die cultuur vertaald naar een keiharde grondwet, het org-DNA. Nu moeten we die agenten daadwerkelijk de virtuele fabrieksvloer opsturen met het gereedschap om hun werk te doen. Hoe dicteren we nou in de praktijk wat ze fysiek wel en niet kunnen in onze systemen?
Daar introduceert de bron twee hele fundamentele technische protocollen, het MCP en het ACP. Laten we beginnen met de gereedschapskist van de agent, het Model Context Protocol, ofwel MCP. Je kunt het beste zien als een enorme sleutelbos. Hiermee delegeer je heel expliciet bevoegdheden.
Dus je geeft een agent letterlijk de sleutels tot bepaalde kamers in je bedrijf?
Ja, je geeft een specifieke agent bijvoorbeeld de sleutel tot je klantendatabase, de sleutel tot de agenda van de salesafdeling, maar nadrukkelijk geen sleutel tot het financiële systeem.
En daar zat een enorme waarschuwing in de tekst, de minder is meer regel. Rob van Linda adviseert supersterk om een agent maximaal zo'n 30 tools of sleutels te geven. En als ik dat vertaal naar de echte wereld, stel je voor dat je een enorm enthousiaste stagiair op zijn allereerste dag de mastersleutel van het complete kantoor geeft. Toegang tot het archief, de serverruimte, de kluis.
Levensgevaarlijk.
Ja. En je geeft hem een encyclopedie van 1000 pagina's met handleidingen die hij direct even uit zijn hoofd moet leren. Als je een AI 80 tools geeft, raakt het werkgeheugen, de contextwindow, compleet overbelast met het alleen al inlezen van al die toolhandleidingen. Voor je het weet gaat de agent hallucineren en gebruikt hij per ongeluk een tool voor het massaal verwijderen van inactieve gebruikers, terwijl die eigenlijk gewoon een simpele nieuwsbrief moest opstellen.
Oeps.
Ja, dat least privilege principe is dus geen leuke suggestie. Het is een absolute noodzaak om totale chaos te voorkomen.
Dat is inderdaad een heel treffend horrorscenario van wat er gebeurt zonder strakke grenzen. En om die grenzen nog schaalbaarder te maken, is er het tweede protocol. ACP, oftewel Agent Communication Protocol. Dit gaat niet over de tools, maar over de beleidsregels van de complete zwermagenten.
Toen ik dit las, dacht ik meteen aan zo'n CSS-style sheet voor webdesign. Als ik een website bouw met 1000 pagina's en ik wil dat elke koptekst morgen blauw wordt in plaats van zwart, dan ga ik natuurlijk niet 1000 pagina's handmatig aanpassen. Ik pas één centrale regel in mijn CSS-bestand aan en de hele website verandert direct mee. Werkt ACP ook zo, maar dan voor bedrijfsbeleid?
Ja, exact die logica, maar dan toegepast op AI governance. Stel, de juridische afdeling bepaalt van de ene op de andere dag dat een bepaald type klantendata niet meer mag worden opgeslagen voor langer dan 30 dagen.
Zonder ACP zou je honderden individuele agenten offline moeten halen om hun prompts en instructies te herschrijven. Monnikenwerk.
Ja, onbegonnen werk.
Met ACP pas je simpelweg centraal één beleidsregel aan. Vanaf dat moment erft de hele zwerm agenten onmiddellijk die nieuwe restrictie.
In theorie klinkt dat als een soort magische toverstaf. Je verandert één regel en 1000 agenten gehoorzamen direct. Maar ja, in de praktijk weten we allemaal dat één kleine software-update soms een compleet systeem kan platleggen. Hebben de bronnen ook laten zien dat Van Linda dit echt werkend heeft gekregen, zonder de hele boel te laten crashen?
Jazeker, en dat deed hij door een zeer gecontroleerde architectuur op te zetten in het platform Tasket. En wat hier echt heel belangrijk is om te vermelden, is dat hij hiervoor een zogenaamde Sovereign AI Stack bouwde. Dit is een architectuur die 100% lokaal en Europees is, met open source modellen zoals Mistral en dataopslag via systemen als Nextcloud en Phylan.
Ik wil daar toch even bij stilstaan. Want waarom is die sovereign of soevereine opzet nou zo'n massieve hindernis voor de adoptie van agentic AI? Waarom bouwen we dit niet gewoon allemaal lekker makkelijk op de publieke versie van ChatGPT of een ander groot model?
Vanwege het gigantische risico op datalekken. Als jij een autonome agent toegang geeft tot de absolute kern van je bedrijf, dus je interne communicatie, je broncode, je strategische plannen, en je stuurt al die data via een open API naar een publiek model, dan geef je in feite je bedrijfsgeheimen uit handen. Grote techbedrijven zouden die data in theorie kunnen gebruiken om hun eigen modellen te trainen.
Ja, en dat wil je natuurlijk absoluut niet.
Nee, een lokale soevereine stack creëert een fysieke kluis. De intelligentie van Mistral en de opslag van Nextcloud draaien op servers die jij controleert. De data verlaat nooit jouw virtuele muren. En binnen die veilige kluis, daar in Tasket, zette Van Linda zijn structuur op met zogenaamde subagenten.
Oh ja, de bronnen maakten hier echt een fantastisch onderscheid tussen een subagent en een agentteam. Ze gebruikten de metafoor van een restaurant, wat het voor mij heel helder maakte. Een subagent is eigenlijk als de kok in de keuken die exclusief is aangenomen om de saus te maken. Die sauskok weet helemaal niks van de rest van het menu. Hij weet niet wie er aan tafel zit, hij kent de ober niet. Hij maakt uitsluitend perfecte saus binnen zijn eigen streng afgebakende tabblad of workspace. Terwijl een agentteam bestaat uit agenten die wel degelijk moeten samenwerken.
Ja, die het grotere plaatje moeten zien.
Maar wacht even, als die sauskok ineens een ingrediënt nodig heeft van de kok die de groenten snijdt, hoe praten die bots dan met elkaar zonder dat ze in een soort eindeloze infinite loop belanden waarin ze constant elkaars data blijven opvragen?
Dat is waar A2A, oftewel agent-to-agent communicatie, om de hoek komt kijken. Die communicatie mag dus nooit zomaar willekeurig zijn. Je stelt expliciete grenzen in over wat de subagenten wel en niet mogen uitwisselen. De sauskok mag een verzoek sturen voor uien, maar mag de groentekok niet instrueren hoe hij ze moet snijden. Dit is het hart van wat human before the loop betekent.
Ah, dus de mens snijdt de uien niet?
Nee, de mens is niet degene die de uien snijdt. De mens is de architect van de keuken. Jij ontwerpt de context, de limieten en de communicatielijnen voordat de AI-machines ook maar één actie uitvoeren.
Maar we weten allemaal dat de echte wereld chaotisch is. Zelfs met de allerstrakste org-DNA-grondwet, de beste MCP-gereedschappen en een waterdichte keukenarchitectuur via ASCP, komt er gewoon een moment waarop zo'n agent tegen een muur aanloopt. Een situatie die buiten alle geprogrammeerde scenario's valt. En omdat die agent geen greintje gezond verstand heeft, ploegt hij ofwel stug door met rampzalige gevolgen, of hij bevriest gewoon helemaal. Hoe regelen de frameworks dat moment van falen?
Daarvoor is eigenlijk de belangrijkste escalatieroute gebouwd. A2H, oftewel Agent to Human Communication. Dit is het mechanisme waarmee de machine de mens om hulp roept of om toestemming vraagt. Het FlowOS dashboard definieert hiervoor 5 hele specifieke niveaus van escalatie, zodat de mens precies weet wat er van hem verwacht wordt.
Laten we die niveaus eens doorlopen aan de hand van een wat meer herkenbaar voorbeeld, in plaats van ze gewoon even droog op te sommen. Stel, een AI-agent in de klantenservice is bezig met een hele boze klant die dreigt over te stappen naar de concurrent. De agent overweegt om een korting van 20% aan te bieden om de klant te behouden.
Dat is een perfect voorbeeld. In dit scenario kunnen we die 5 niveaus heel goed zien. Niveau 1 is inform. De agent besluit de klant een standaard verontschuldiging te sturen en stuurt slechts een notificatie naar de menselijke manager. Zoiets van: ter info, ik heb klacht X zojuist afgehandeld. De mens hoeft dan helemaal niets te doen.
Duidelijk. En niveau 2?
Stel, de agent twijfelt of deze specifieke klant die korting wel waard is. Dan schakelt hij naar niveau 2, collect. De agent pauzeert de actie en pingt de mens. Ik heb specifieke input nodig. Kun jij me de historische waarde van deze klant uit het oude CRM-systeem even geven?
Oké, en als de agent nou al wel alle data heeft en besluit, oké, ik ga die 20% korting aanbieden, maar dat bedrag ligt gewoon boven zijn standaardbevoegdheid?
Dan zitten we op niveau 3, authorize. De agent heeft het plan dan volledig uitgewerkt, maar mag niet op de verzendknop drukken totdat een menselijke manager de actie expliciet goedkeurt. Dan is er nog niveau 4, escalate. Stel dat de klant plotseling reageert met een dreiging om een rechtszaak aan te spannen. De agent herkent direct juridisch risico. Dit valt compleet buiten zijn boekje. De agent stopt onmiddellijk, sluit zijn eigen acties af en draagt het volledige dossier over aan de menselijke afdeling.
Dat is de absolute noodrem.
Ja. En tot slot, niveau 5, is result. Nadat de mens het probleem dan heeft opgelost, wel of geen korting, wel of geen rechtszaak, wordt die uitkomst teruggekoppeld naar de agent, zodat het systeem kan leren van die beslissing.
En om dit alles in goede banen te leiden, zag ik in de taskentests dat er specifieke beveiligingsagenten rondliepen, met van die stoere namen als The Watcher en de Scale Guardian. De Watcher is blijkbaar constant op de achtergrond bezig met het scannen op anomalieën. Zodra iets niet expliciet is toegestaan, gooit de Watcher een soort virtueel rood licht op en triggert hij onmiddellijk die escalatie naar een mens. Maar wat ik echt heel fascinerend vond om te lezen is dat dit proces cryptografisch wordt vastgelegd. Waarom is dat onweerlegbare bewijs nou zo cruciaal?
Nou, in gereguleerde sectoren zoals de financiële wereld of de zorg kun je niet simpelweg achteraf zeggen, ja, de computer deed het. Dat accepteert geen enkele toezichthouder. Als er een audit komt, moet je kunnen bewijzen waarom een beslissing is genomen. Met cryptografisch bewijs creëer je een onveranderlijk digitaal spoor. Je kunt achteraf exact aantonen. Dit is de context die de agent op dat moment had. Dit is de beslissing die hij voorstelde. Deze specifieke mens kreeg de waarschuwing op dit precieze tijdstip. En deze mens heeft letterlijk op goedkeuren geklikt. Het dicht het hele gat van verantwoordelijkheid.
Laten we dit alles samenbrengen in een heel tastbaar praktijkvoorbeeld. Uit de branden. Het voorbeeld van een Scrum Master. Beeld je in, je zit met je team in een werkelijk eindeloze vergadering om tijdsinschattingen te maken voor een complexe nieuwe feature. De discussie loopt muurvast, teamleiders zijn het oneens, de energie stroomt echt de kamer uit. Op de achtergrond is een subagent in absolute stilte de complete historie van het projectmanagement systeem aan het analyseren.
Wat best knap is, want wij mensen hebben daar de aandacht niet voor tijdens zo'n verhitte discussie.
Nee, precies. Hij bekijkt oude sprints, hij ziet eerdere inschattingsfouten van deze specifieke ontwikkelaars en trekt razendsnel een conclusie. Maar, en dit is de crux, de agent onderbreekt de vergadering niet, want hij heeft geen benul van die gespannen sfeer. Hij stuurt slechts een stille suggestie naar het scherm van de Scrum Master.
En dan is het aan de mens.
Ja, die menselijke Scrum Master voelt de sfeer aan, bepaalt het perfecte moment en brengt die keiharde data tactisch in om de impasse te doorbreken. De mens blijft dus 100% de autoriteit en de regisseur in de kamer.
Dit werpt wel een uiterst belangrijke en, laten we eerlijk zijn, kritische vraag op voor de implementatie in de praktijk. Als agenten constant op de achtergrond analyses maken en overal toestemming voor vragen, hoe voorkom je dat de menselijke werknemer compleet verlamd raakt door een enorme stortvloed aan notificaties? We kennen allemaal de term alert fatigue wel. Als een manager de hele dag door honderden notificaties op niveau authorize moet wegklikken, wordt het goedkeuren gewoon een hersenloze reflex. Dan is de menselijke controle nog steeds een complete illusie.
En dat brengt de B-Lect bij jou, de professional die nu zit te luisteren. Dit betekent dus dat jouw rol fundamenteel gaat verschuiven. Je wordt niet vervangen door de AI-agent. Je wordt in feite gepromoveerd tot de manager van je eigen zwerm aan AI-collega's. Je bent niet langer degene die de ruwe data in de spreadsheet typt. Jij wordt degene die de grenzen dicteert, de escalaties afweegt en defineert hoe goed werk er nou echt uitziet. Je transformeert van een uitvoerder naar een soort orchestrator. Zachte vaardigheden zoals empathie, ethisch besef en het kunnen lezen van een kamer worden ineens de hardste vaardigheden die een bedrijf maar kan bezitten.
Een heel prachtig inzicht uit de bronnen over hoe deze samenwerking zich nog verder kan ontwikkelen is het concept van organisatorisch geheugen. Agenten kunnen namelijk niet alleen passief een transcriptie van een vergadering maken, iets wat, laten we wel wezen, eerlijk gezegd toch niemand ooit nog terugleest.
Haha, nee, klopt. Het wordt fijn dienen la.
Precies, maar ze kunnen getraind worden om de daadwerkelijke wijsheid, de gemaakte afwegingen en de context van besluiten te extraheren en centraal op te slaan. Ze leggen het leerproces van de hele organisatie vast, zodat een fout die team A vandaag maakt, morgen automatisch wordt voorkomen bij team B. Dat is echt de ultieme brug tussen de pure rekenkracht van de machine en de complexe wijsheid van de mens.
Dus, wat betekent dit nu allemaal als we alle concepten van Rob, van Linda en FlowOS uitpakken? Is de conclusie kristalhelder. De overstap naar Agentic AI is geen technologisch project. Het is een fundamentele reorganisatie. Het begint bij menselijke duidelijkheid, bij een open foutencultuur en bij de durf om je eigen bedrijfswaarde genadeloos in code te vangen via dat org-DNA. Om af te sluiten wil ik je nog een wat provocerende gedachte meegeven, voortbouwend op de implicaties van die protocollen.
Kom maar op.
Stel je nou eens voor dat jij en je directie volgende week jullie org-DNA en jullie bedrijfsregels in dat ACP feilloos implementeren. De AI-agenten gaan exact met chirurgische precisie uitvoeren wat jullie op papier belangrijk te vinden. Maar wat als dan na een maand pijnlijk zichtbaar wordt dat jullie eigen menselijke managementlaag in de praktijk al jarenlang heel ander gedrag vertoont dan de regels die ze zelf hebben opgesteld?
Dat is een confronterende gedachte.
Ja. Misschien is de grootste schok van autonome AI helemaal niet dat het onze banen overneemt. Misschien is de grootste schok wel dat we nu systemen bouwen die een absolute, onpartijdige en soms pijnlijke spiegel voorhouden aan de hypocrisie van ons eigen management. Ben je er klaar voor om in die spiegel te kijken? Denk daar maar eens over na de volgende keer dat je moet beslissen of jouw organisatie wel echt klaar is voor die briljante, vermoeiingsloze collega met nul gezond verstand. Bedankt voor het luisteren naar deze analyse en tot de volgende diepgaande verkenning.